onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45, daarvan de verzen 1, 2 en 3. Psalm 45, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in het boek der Psalmen en daarvan het 45ste hoofdstuk door vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing, Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden, voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoosganim. Mijn hart geeft een goede reden op, ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensen, kinderen, genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in de eeuwigheid. God uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp en volken zullen onder u vallen. En zij treffen in het hart van koningsvijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. En de scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. En gij hebt gerechtigheid lief en haat en goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen. Vanwaar zij u verblijden. De dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatdochteren. En de koningin staat aan uw rechterhand. In het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volks en uw vaders huis. En zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenken smeken. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen zullen tot u gebracht worden. En zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. En zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt toch beloofd dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. Maar dat gij ermee doen zal wel wat u behaagt. Maar dat is geen uitdrukking, Heere, waarop we kunnen rusten. We kunnen op u wel rusten, maar gij hebt ook gezegd dat gij de uitkomst, dat wij de uitkomst ervan zullen zien. De uitkomst welke onze vaderen van verre hebben gezien. Die Christus der Schriften en zijn werk. Want al kunnen we altijd op de belofte rusten en om de vervulling niet verlegen zijn. Dan zullen we toch bedrogen uitkomen. Heere, gij doet uw woord, gij doet uw heilig woord, want uw woord loopt zeer snel. En gij zult er geen woord van terugnemen, dat is, gij zult er ook de vervulling niet van inhouden. Er kan een lange tijd tussen liggen. Maar gij laat uw volk niet omkomen die daar roepen dag en nacht tot hun God. Zult gij dan uw uitverkoren kerk geen recht doen, gij zult ze haastelijk recht doen. Heren, dat we het mochten aanschouwen, de uitbreiding van uw koninkrijk. Deze die is in Sion geboren. O, wat zal onze ziel zich erover verheugen als we uw werk mochten aanschouwen. Want er is niks anders in deze wereld dan werken der ongerechtigheid die gij met gramschap haat. De ijdele waan der goddelozen. Maar de scepter zal op, de scepter der goddelozen zal op de rechtvaardigen niet liggen. Want gij hebt ze ervan bevrijd. Gij hebt er zelf voor gezorgd. Gij hebt uw leven gegeven tot rantsoen voor velen. We hebben het vanmorgen gehoord uit dat eerste hoofdstuk van Hebreeën. En we horen het hier ook in Psalm 45. Dat uw scepter is een rechte scepter, een scepter van rechtmatigheid. Een scepter van uw koninkrijk. Waarmee gij de heidenen slaan zal met een ijzeren roede. Dat is ook een scepter van oordeel. Maar ook een scepter, een zachtmoedige scepter. Omdat het de genade van Christus betreft over een vrijgemaakt volk. Die gij regeert in uw gunst. En uw gunst is meer dan de uitgezochte spijzen. Want gij mocht ons ook deze avond voeden met dat hemelse brood. Wat uit de hemel is nedergedaald voor de meest ongelukkigen onder ons. Voor de meest blinde. En voor de meest vernederde. Ja, voor die daar zit in de schaduw des doods. Geestelijk te verstaan. En geen hoop heeft. Uw naam is hoop. Uw naam is raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Heren, doe gij uw aangezicht over ons lichten. Dat we die vrede zouden kennen en daarin geborgen zijn. En dat die vrede en die blijdschap nooit van ons zal worden weggenomen. Want die blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt. Ten hoogste toppen stijgen. Nog een jong en oud komen te bezoeken met wat u nodig acht. Met de geest der ontdekking en der uitbranding. Met die geest der vertroosting. En met die geest van onderzoeking. Doorzoek u zelf nou, gij volk dat maar geen lust bevangen is. Heren, ach wat leven we in afgrijzelijke tijden, hebben we zelf veroorzaakt. Want die tijd in het paradijs was zo goed. Maar onder de banier van Christus beter. Onder de banier van Christus beter. Want dan blijft het eeuwig goed. Heren, o, gij mocht uw aangezicht over ons doen lichten. Gij mocht ons nog dat licht doen weer kaatsen van die zonne der gerechtigheid. Opdat anderen ervan zullen opwarmen. Opdat we net als die wijzen uit het oosten zijn ster hebben gezien. En dat hebben ook een vervolg. Maar de godsdienst kan van alles zien en toch in haar eigen huis blijven. Maar de herders gingen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Heren, kom over en help ons. Gedenk de weduwe en de wezen, mochten wij ze ook gedenken. Want dat is de ware godsdienst, om de weduwe en de wezen te bezoeken in hun verdrukking, in en door Christus. Want het is geen werk waar we iets mee kunnen verdienen. Het is een werk der dankbaarheid, een werk des geloofs. Voortvloeiende uit de schat in de akker. O, mochten we die schat niet alleen aanschouwen, maar hem ook in bezit nemen, omdat die ons geschonken wordt. Want onze koning is van Israëls God gegeven. Het is een gegeven koning, heren. Gij zegt het in uw woord. Ach, mocht gij hem nogmaals voorstellen. En mocht gij dat vlees geworden woord, die Logos, in ons hart planten en openbaren. Omdat we door hem bewegen en leven in de vergeving van onze zonden. Om Jezus willen amen. Geliefde, dat 7e en 8e vers onze tekst worden. En zoals u die gepredikt hebt gekregen deze morgen uit Hebreeën 1, vers 8 en 9. Ik zal het u nog een keer voorlezen wat de tekst van vanmorgen was. Maar tot de Zoon zegt hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. En dan staat er in Psalm 45, vers 7. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. En de scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Daar heb je dezelfde zaak. En bijna dezelfde woorden. Vers 9 in Hebreeën 1. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Met olie der vreugde boven uw medegenoot. En vers 8 van Psalm 45. Gij hebt de gerechtigheid lief en haat de goddeloosheid. En daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Met vreugdeolie boven uw medegenoten. Het gaat dus over dezelfde zaak. En er is nog meer te zeggen over die scepter die in de hand ligt van God. Uw troon, o God. En daarmee wordt Christus bedoeld. Want er staat geschreven: u, o God, uw God. Dus God de Vader, die legt heerlijkheid op de Zoon. En hij getuigt ervan: uw troon, o Christus, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. En de scepters, een scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Dat is ook een scepter van righteousness. Het is righteousness, justice, truth. En we hebben het onlangs gehoord wat er tijdens dat tribunaal in Nuremberg, die rechters handelden volgens deze scepter, hè, wat ook behoort te zijn in de aardse rechtszalen. Een scepter van justice, righteousness en truth. En daar ging het ook om, the value of a single human being. Daar gaat het nou de Heere ook om. Hij zoekt dat ene. Dat is toch schoon, hè? Dat ene verloren schaap, daar is hij nou steeds naar op zoek. En hij vindt het ook. Niet de 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Nou, de Heere Jezus is altijd op zoek naar dat ene. Ja. Naar die ene munt. Naar die ene verloren munt. Naar dat ene verloren schaap. Naar die ene verloren zoon. En ben je daar nou al een voorwerp van geworden, gemeente, van die opzoekende zondagsliefde? Want daar luidt deze psalm mee in. Een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Hellevaders, daar wordt hier een lied voor gespeeld of gezongen. Een lied der liefde voor hellevaders. Dat kan je toch niet verstaan, gemeente? Korach, Datan en Abiram, die voeren levend ter helle vanwege de opstand, hè, tegen het wettig door God gestelde gezag van Mozes. En nou, de kinderen van Korach, daar wordt nog een lied voor gezongen. Een lied der liefde. Dat is niet een algemeen lied. Niet voorwaarts christenstrijders. Nee, ben je wijze mensen. Een onderwijzing. Een lied der liefde. En voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. En er staat er nog wat achter. Er staat er nog een heel schoon woord achter. Op schoos gaan in. U zegt, ja, dan lezen we altijd overeen, maar als we dat eerste vers gelezen hebben, dan denken we dat de psalm nog beginnen moet. Nou, maar zo is het niet, hoor. Die psalm begint met vers 1. Voor de kinderen van Korach op schoos gaan in. Shushan staat er in Hebreeuws. Of Shosha. Wat betekent dat? Schoos gaan in. Lely. Lelybloem. Lelywerk. Lelykelk. Nou, daar heb je het nou. Een lelie onder de doornen. En ze zijn het allebei. Gods, daar heb je Gods volk. Ze zijn het allebei. He? Ja, de hypocriet die zegt, ik ben een lelie. Maar Gods volk zegt, ik ben ook een doorn. Ik ben ook die doorn. De kinderen van Korach, daar heb je de kerk met een grote K. Op de schoos gaan in, onder de leliën. Dat kan je toch niet verstaan, mensen?
Nee.
Nee, als je Christus niet kent, dan kan je dat niet verstaan. Want het wordt alles bewerkt en geschapen door Christus. Het begin der schepping Gods, het begin der herschepping Gods. Want hij zaligt degene, hij zaligt hellevaders. Daar heb je de kinderen van Korach. Op de schoosgenin. Hij voert ze op de schoosgenin. En hij zet ze als doornen onder de leliën. Ja, hoor eens, ik heb dat woord toch ook niet verzonnen. En dan worden het, en dan zijn het leliën in de ogen Gods. Ja, absoluut. Want dat wordt ons verder gezegd. Hoor, o dochter, en zie je, neig uw oren en vergeet uw volk en uw vaders huis. En de koning zal lust hebben aan uw schoonheid. De koningsdochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Zijn dat die doornen? Ja, in Christus zijn het leliën. Kijk, daar heb je nou het schone van Gods woord. Het schone van Gods woord. Geheel vleeselijk. Daar heb je de kinderen van Korach. Verkocht onder de zonde. Hellevaders. En de Heere zet ze met in één oogwink onder die leliën. Die lelie van Dalen. Hè? Ik ben een roos van Saron, een lelie van Dalen. Gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Want de Heere kijkt er van de andere kant, van de goddelijke kant tegenaan. Wij kijken, ja, wij zien maar aan wat voor ogen is. Hè? En Gods volk komt in zichzelf niet verder als doornen, hè? Maar voor een dennenboom, hè? Voor een doorn. Daar zal een roos van Saron over opgaan. Ik zal Israël zijn als de dauw. En hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Dus een geliefde, dat eerste vers is al zo'n schoon vers. Hè? De kinderen van Korach op de schoos gaan in. Daar wordt nou een lied der liefde voor gezongen. Hè? Dan gaan die engelen zingen voor die herders die als verworpen doornen zitten op Efrata's velden. Dat kan je toch niet verstaan? Hadden die engelen zich niet vergist? Hadden ze niet, zeg maar, bij die fariseërs, bij die schriftgeleerden, hè, bij al die afgestudeerde godgeleerden, dat lied uit de hemel moeten doen klinken? Dat zou je toch denken? Nee. De Heere zoekt altijd het weggedrevene, het verworpene. Als je bij de mensen afgeschreven bent, ja, dan word je door God aangenomen. Wat staat nou op de graf van Huntington? Van de mensen gehaat, gesmaad en verworpen. Maar door God eeuwig lief gehad. En aangenomen. Ja, de Heere maakt onderscheid waar het niet is. En de Heere zoekt het slechtste uit. Het slechtste. Niet slechte. En half bekeerd, half goddeloos. Nou, de Heere zoekt het verlorene. Wat niet meer ten zalig worden in eigen oog. Bij de mensen verworpen. Bij God dierbaar. Ja, zo werkt de Heere. Het veracht het onedele, hetgeen niets is. Nou, daar heb je de kinderen van Korach. Hè? Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uiteens uit een koning, mijn tong. Is een pen eens vader geschreven. Dus die tong, die wordt een pen eens vader geschreven. Alsof wat ze zeggen, dat is als het ware alsof het geschreven staat. Zo werkt de Heere in de prediking, het wordt u gepredikt, het zijn maar woorden, maar het woord Gods gaat de Heere door zijn heilige geest schrijven in de harten van verloren zondaren. Ja, en dat is eerst een woord dat je gelooft dat je verloren voor God ligt en dat je tegen God gezondigd. Maar kijk, in onze dagen, dat wordt allemaal veralgemeniseerd, hè? We hebben gezondigd, ja. Ja, daar kun je ook nog 100 jaar mee worden. Maar we hebben tegen God gezondigd. Dan wordt het wel persoonlijk. Hè? Dan kun je niet meer zeggen, ja, mijn buurman heeft het ook gedaan. Nee, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. En dan zal die tong van die koning als een pen eens vaardige schrijvers, dat woord Gods, eerst tot onze ontdekking, moet ik zeggen. Het is ook tot onze veroordeling. He, want die koning, Dat zijn de woorden van onze tekst. Hij heeft gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Hm? Dus die koning die verloren zondaren redt, die haat ze ook. Ja, dat staat er eigenlijk. En omdat God de zonde zo haat, dat komt openbaar. Hè, tijdens dat lijden van Christus in de trappen van zijn vernedering. Zo heeft God de zonde gehaat, dat hij daarmee afgerekend heeft. Er moest een prijs voor betaald worden, dat moest. Dat kon niet anders. Want anders was heel het mensdom voor eeuwig verloren geweest. Maar dan had de duivel kunnen zeggen, nou heb ik u toch van uw schepping beroofd en van uw schepselen. Nee, zegt de Heer. Want ik heb nog een eeuwige uitverkiezing. Een eeuwige raad waarin ik besloten heb om de mijne toe te brengen in een dode zoon. Ja, nou dat hebben we vanmorgen gehoord, hè. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. En uw scepter, uw koninkrijk, is een scepter der rechtmatigheid. Dus het is een scepter van justice. Hè? Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Psalm 2. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat doet de Heer ook met diezelfde scepter. Oh jazeker. Ja? Want het is een tweesnijdend scherp zwaard, die scepter. Het woord Gods, dat is een tweesnijdend scherp zwaard. Nog scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Gaat door de verdeling der ziel. En de samenvoegsel en des merks. Dus de oordelen, de gedachten en overleggingen des harten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Zeggen de heers in het midden van uw vijanden. Ja, dus de Heere regeert ook met diezelfde scepter zijn vijanden. Koningin Ahasveros reikte. Koning Ahasveros reikte Esther. Koningin Esther de scepter toe. En dat was in zijn gunst. Maar hij gebruikte diezelfde scepter voor zijn vijanden. Hè, om die ter dood toe te vonnissen. Oh ja, zeker. Want als hij die scepter niet ophief, dan was hij ten dode opgeschreven. Maar bij koningin Esther, daar ging ze als een verloren zondaar. En daar had ze zich nou voor overgekregen. Om te gaan naar de koning, op genade of ongenade. Dat is in het geestelijke precies hetzelfde. Dat is in het geestelijke niet anders. Op genade of ongenade, want anders kan genade nooit vrijvallen. Anders kan genade nooit, het moet toch vrije genade in je leven verheerlijk worden. Uit genade zijt gij zalig worden. Dan moet het toch genade zijn, dan moet het toch vrije, geen namaak. Nee, dan moet het vrije genade heb ik van mijn God genoten. En daartoe beweegt de Heere die scepter in zijn gunst. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Zoals we ook vanmorgen hebben gelezen. De scepter uw koninkrijk is een rechte scepter. Dat is hetzelfde. De Heere heeft de stok der goddelozen gebroken. De scepter der heersers. Met zijn scepter gaat hij ook die goddeloze heersers hun scepter verbreken. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen. Opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Dus de Heere regeert met zijn scepter, met zijn stok en met zijn staf. Ja, je hebt in de Tweede Wereldoorlog ook gezien, en je zult ze nou nog, een dictator loopt graag met zo'n, ja, je ziet ze wel eens bij de fanfare, die voorst heeft zo'n stok in zijn hand. Zo'n soort scepter. Nou, daar was Goering, die had altijd zo'n scepter, dat had Hitler nog genees. Goering had altijd, die man die had altijd zo'n eigen dunk gehad. Die had altijd zo'n soort scepter met die ballen eraan. Want zijn haar moest koning kraaien, dat betekent dat. Ja. Maar de scepter van Christus heeft het laatste woord. De scepter van Christus heeft ook het eerste woord. Maar hij heeft ook het laatste woord. Hij is het begin. Die scepter is het begin. En die is ook het einde. En de voleinding. Alle dingen. Want hij is erfgenaam van alles. Dat is een wonderlijk ding. Dat daar staat in Hebreeën 1. De Heer heeft zijn zoon gezonden. En hij is een erfgenaam geworden van alles. Want alle dingen zijn uit zijn hand voortgekomen. Behalve de zonde. En dan zeggen ze, ja, de wortels van de zonde, die waren al in de staat der rechtheid. Dat is niet waar, dat is godslastering. Want dan maakt hij God tot een auteur der zonde. Dat doet Van Vlastuin, dat doen al die zogenaamde godgeleerden, die hebben God en de goddelijke leer in hun binnenzak. Ze zijn boven God, zijn ze verheven, want ze zullen wel eens eventjes verklaren wat dat in hun ogen allemaal betekent. Nou, dan krijg je al die menselijke invullingen, dan krijg je al die inlegkunde, die klankexegese, noem maar op. En die allegorie, daar komt dat allemaal uit voort. Een mens verklaart het wat hij ervan denkt. Nou, zo kan ik niet preken. We moeten preken naar de zin en mening des Heilige Geestes, naar de mate die God goeddunkt, naar de mate des Geestes die Hij ons gegeven heeft. Anders zal het in de eeuwigheid niet bestaan. Nee. En dat begint met ploegen op rotsen. Ik heb het u vanmorgen al gezegd. En dat is een akelig werk. In die zin, als je nou getrouwd bent met de vrucht en niet met de ere Gods, dan is het een akelig werk. Micha was erover verheugd, omdat hij getrouwd was, om het zomaar eens te zeggen, met de ere Gods. En als de ere Gods boven alles ligt en ook in je hart verheerlijkt is, dan heb je daar geen last van. In die zin, je ziet wel uit naar de vrucht hoor. Want je moet mij niet vertellen dat een landman, een tuinier, maar zaait om te zaaien. Ben je wijzer? Nou. Catechisanten, weet je het nog van vanmiddag? We bidden niet om te bidden. Wat is dat voor een goddeloos leven? Een biddeloos leven is een goddeloos leven. Maar bidden om bidden, dat is ook een goddeloos leven. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dus dat leven der genade, dat is gans onderscheiden. Dat kan geen mens nadoen. Er is veel namaak. Oh ja, Simon de tovenaar, die zag dat allemaal aan. Hoe Filippus en de apostelen de handen op de hoofden der gelovigen lagen. En dat ze op de Heilige Geest ontvingen. En de gaven des Heilige Geestes. Hij zegt, dat is mooi werk. Daar wil ik best een bedrag voor geven. Uw geld zij u ter verderven. Dus kan nooit nagedaan. Het wordt wel nagebootst. Maar je kan het altijd, het kwade, het reine van het onreine onderscheiden. Het kwade van het goede, schijn en zijn. Dat was de roeping van Jeremia, dat was de roeping van Ezechiël, dat is de roeping van al de profeten geweest. En ten laatste heeft ook de Zoon door ons gesproken, zegt een apostel in die Hebreeënbrief. En de Zoon heeft niks anders gedaan als onderscheid maken tussen zijn en schijn. Absolute waarheid. Hij keerde die fariseërs, die religie van die fariseërs, om en om en om. En heb ze getekend als blinde leidslieden. Leidslieden der blinden. En als de blinde de blinde leidt, dan vallen ze allebei in de gracht. Waar gaat het hier over? Over Salomo en over de bruiloft met die Egyptische koningsdochter? Forget it. Daar gaat het hier helemaal niet over. Salomo was vervuld met de Heilige Geest. En hij heeft profetisch gesproken over Christus en zijn bruid. Daar gaat het over. Dat is Psalm 45. Ja. En voor de kinderen van Korach op de schoos gaan in. Mijn hart geeft een goede reden op. En ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Dus Gods volk in de gelijkvormigheid. Met het beeld Gods waarin ze hersteld zijn in Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. En dan gaat de Heere getuigenis geven. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Eerst over Christus. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Maar dat is niet op een op zichzelf staand feit. Nee, dat is ook, dat heb ook uitwerking. Hem is het zwaard gegeven, God uw zwaard aan uw heup, o held. Uw majesteit en uw heerlijkheid. Niet alleen dat zwaard aan Gordon, maar ook zijn majesteit. Het is een majesteitelijk zwaard. Het is een zwaard, daar heb je het, daar heb je die scepter. Een zwaard van rijtjesnuts, troet. En de weduwe en de wees, die zullen bij hem ontfermd wezen. Dat houdt het ook in hoor. Het is ook een zwaard der bescherming. Voor zijn wezenkerk. En God u met majesteit en heerlijkheid. Goddelijke heerlijkheid. Hij rijdt voorspoediglijk in heerlijkheid op het woord der waarheid. Het woord Gods is het woord der waarheid. En rechtvaardige zachtmoedigheid voor degenen die hem vrezen. En uw rechterhand en zal u vreselijke dingen leren. Bruid, uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Gij zult door de koning geleerd onderwezen worden. Om te onderwijzen. Onderwijst, ga dan heen. Onderwijst al de volken. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. En daarom heeft uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En daar spreekt de Heer Jezus zelf van in Jesaja 61. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde... Want dat zalven met de Heilige Geest, hij werd met de Heilige Geest gezalfd. He? In de gelijkenis van een duif, de duif die daalde op hem neder. En dat was het teken dat hij met de Heilige Geest, zonder mate, in zijn menselijke natuur gezalfd werd. Want God hoeft niet gezalfd te worden. Die is gezalfd. Maar Christus werd in zijn menselijke natuur gezalfd. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Waarom? Om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart en de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen opening der gevangenis. En we kunnen het vinden in het Lucas-evangelie. De geest des Heren is op mij. Er wordt de profeet Jesaja geciteerd in Lucas 4 vers 18, Lucas 7 vers 46. Met olie hebt gij mijn hoofd gezalfd. Wie heeft dat gedaan? Met olie, met zijn voeten gezalfd, die zondares aan de voeten van de Heer Jezus. Wordt keer op keer gesproken van die vreugdeolie, van die zalving des Heilige Geestes. En zonder die zalving des Heilige Geestes, dan kan je geen goed van God spreken. Want het is alles door de Heilige Geest. Kijk maar naar Pinksteren, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ze hoorden in hun eigen taal de grote werken Gods verkonden. Dat is daar het gevolg van. Je wordt niet gezalfd om gezalfd te zijn. Christus betekent gezalfde. En als je in Christus bent, ben je zijn gezalfde. Zijn gezalfde bruid. En dan staat het hoofdstuk vol van die bruid. Eerst van de bruidegom en dan ook van de bruid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, zoals we dat vanmorgen ook hebben gehoord. Dus met die zonde zal moeten worden afgerekend. Die zonde zal uit het midden van ons gedaan moeten worden. Dit wil het wel zijn. En dat geldt, en dan spreekt Gods woord in algemene zin, niet in alverzoenende zin, nee, in algemene zin voor de gemeente Gods. Hoeveel keren spreekt de Heere God zijn gemeente aan, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn? Daar ben ik in het midden van hen. Dus het is, de Heere spreekt persoonlijk, die pen eensvaardige schrijvers, dat woord, gesproken woord, die uitgaande logos worden in je hart geschreven. Het gaat erin. De Heere brengt het erin. En dan komt het er weer uit. Dan gaat ook die bruid getuigen. Ja? Kijk maar naar Hooglied. Hoe de bruid van de bruidegom getuigt. En hoe de bruidegom zijn bruid prijst. Oh ja, dat is nou die gemeenschappelijke wisselwerking. Het gaat van Christus uit. En het keert tot Christus weer. Het is uit God, door God en tot God. De Heere krijgt er de eer van. En alles wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. Goed onthouden. Ja, niet met je rationele breins. Nee. Door de remembering des Heilige Geestes. Want ik zal het uit het mijne nemen. En het u verkondigen. Hij zal het uit het mijne nemen. En daar is God, daar zijn Gods kinderen van afhankelijk. Van die Heilige Geest. Die de woorden, de belofte van Christus, de woorden van Christus steeds weer in herinnering brengt. Dat is heel iets anders als dat je met je hersens iets herinnert. Nee, de Heere brengt dat weer als vernieuwend terug in het hart. Hij maakt het steeds weer, hij legt het steeds weer bloot. Hij legt het, hij openbaart, revive doorgaans. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die uitstorting van de Pinkster, kijk daar eens staat, dat is nou de grondslag. En er is nog Heilige Geest is overig. Want tot de volleinding der wereld gaat de Heer zijn kerk toebrengen. Al was het er maar één. Al zou er nog maar één zalig worden. Kinderen. Zou je niet aan de Heer vragen of jij die ene mag zijn? Al zou er nog maar één mens zalig kunnen worden. Dan zeg je, Heer, mag ik dat nou zijn? Want het is een gans verloren zaak. Ja, zo gaat het in de waarachtige bekering. Dan wordt het zo persoonlijk. Maar Als je dan wedergeboren mag zijn, dan krijg je ook oog voor de gemeenschap, voor het lichaam van Christus. Want zal de hand tegen de voet zeggen, ik heb u niet voor nodig? Nou, dat kan. Ja, dat kunnen ze in onze dagen allemaal. Dat is allemaal dat naamchristendom. Die kijken elkaar naar de ogen, maar ze kunnen elkaar missen als kiespijn. Wij kwamen vroeger elke week, elke maandagavond met tante Lena. En als we dan weer weggingen, toen, weet je wat ze toen zei? Dan moet je niet te lang wegblijven. Nou mensen, ik ben bij dominees geweest, ik ben bij ouderlingen geweest, ik ben overal bij Gods volk geweest. Ik heb het nooit van iemand gehoord. Ik heb het nooit van iemand gehoord. Ja. Om van aangezicht tot aangezicht, ja, maar van hart tot hart. Dat was bij tante Lena zo vaak. Niet omdat zij tante Lena heette, omdat ze zo'n geoefende vrouw was. Nee, de Heere was in het midden. De Heere was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed op mijn genade. Want als Christus er niet is, dan is er ook geen gesprake van gemeenschap der heiligen. Al zat je met 10.000 kinderen gods bij elkaar. Dat zal ik je vertellen. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dus door de Heere gewerkt, bij elkaar gebracht, betekent dat. Daar ben ik de bewerker van. En daar ben ik in het midden van hen als één die dient. Dan heb je de bruidegom, dat is een dienende bruidegom. Die bruidegom is altijd druk bezig om zijn bruid het naar de zin te maken. Want die bruid, ja, die gaat meestal bedrukt en bedroefd over deze wereld. En de Heere wil geen bedroefde gezichten. Nee, hij houdt zich over een ellendig arm volk. Die op zijn naam betrouwen. Dat moet er altijd wel bij hoor, want... En dat is er in het leven van Gods kerk altijd bij. Ook al willen ze zich niet vertroosten, dan komt de Heer het weer in te pas. Houd op van wenen, Rachel, over uw kinderen. Want ze zullen uit het vijandsland wederkomen. De Heer giet zijn volk over van de troost. En daarom zal hun bron zich uitstorten op de velden. Want de Heer wil dat die mond open gaat. Niet alleen die mond, maar dat hart, hè, dat nauwe hart... Want die ingang van dat hart, dat is zo nauw als een flessenhals. Maar dat open, dat een bron wordt. En geliefde, dat is geen bevel hoor, dat is een belofte die de Heer zelf vervult. En dan gaat hij zelf dat hart verwijden. Ja. Ja, dan gaat hij zijn kerk overgieten met troost. Hij gaat ze eerst ontgronden en ontbloten. Dus hij laat ze eerst in die duisternis een beetje wandelen. In die schaduw des doods. Oh ja. Omdat je zou weten wat het Christus gekost heeft. He? Zijn bloed. Zijn lijden. Dat is dierbaar in het oog van de bruid. He? Maar het is ook andersom. Haar lijden. En haar tranen. En haar bloed. Is dierbaar in de ogen van de bruidegom. Ja? Het is dus een wisselwerking. Christus is altijd de initiatiefnemer. Daarom is zijn naam het begin. Hij is het begin van de wedergeboorte, hij is het begin van de herschepping en hij is ook het begin van de gemeenschap. Het gaat altijd van Christus uit. Oh ja? En de Heere die wil zijn bruid in dat leven houden. Ik leef en gij zult leven, dat is een gedurig leven, want God is niet de God der doden. Gij dwaalt dan zeer, God is een God der levenden. Hij is een God voor zijn bruid. Dan heb je een borg voor je ziel en een God voor je hart. Als Christus je koning is, dan is die ook je profeet, dan is die ook je priester, je voorbidder en dan is de Heilige Geest bid ons voor. En dat is een heilige wisselwerking. Dat gaat van de ene wederwaardigheid in de andere wederwaardigheid, van de ene ramp in de andere ramp. En uit die alle redt en God. Dat is nou het wonder, daar leeft God, daar leeft de kerk van mensen. Ja. En dan kan de Heer zijn volk blij maken met het minste wat door de mensen gevraagd is. Dan kan de Heer zijn volk blij maken met een bekertje koud water. Want dat hebben ze in de eeuwigheid verzondigd. En dan is de Heer die weldaden uit Christus. Maar dan droogt dat weer op en dan moeten ze Christus zelf weer hebben. Zo is het in mijn leven. Dan ben ik wel dankbaar om al die... Oh ja, dankbaar. Daar heb ik ook een dankende hoge priester voor nodig. Want zo dankbaar zijn we niet. Nou. Maar daar kan de Heer je wel mee verblijden. Maar ze zijn op het hoogst verblijd als ze het aangezicht van de koning weer eens mogen zien in zijn gunst. He? Ja, dan zijn ze op het hoogst, dan zijn ze boven het stof. En dan hebben ze dan ook geen last meer van de bestrijdingen. Dan moet de duivel wijken. En de zonde zal er over u niet heersen, want gij zijt niet over de, onder de wet, maar onder de genade. Als ze het aangezicht van de koning maar mogen zien. In gunst op mij gewend, geeft aan mijn hart vertroosting, geestelijk leven. Wel, absolute waarheid, absolute waarheid. En daar zorgt de Heer zelf voor. Hè? De dagen der duisternis zullen vele zijn, want je krijgt hier geen twee hemels. Nee. Je krijgt hier geen twee hemels. Nee, want deze wereld, hè, dat is één sterfhuis. Dat is, ja. En daar gaat God zonnig veel keer onderdoor. Wat moeten ze nou op deze wereld toch beginnen? Wat moet je hier op deze wereld nou doen? Ga dan heen, onderwijst alle volken. Ja, maar dat is toch niet voor vrouwen weggelegd. Dan volgen je mannen maar. Die daarvoor een roeping hebben. Want Sarah volgde haar man, Abraham, naar het beloofde land. Ze heeft niet gezegd, daar heb ik geen zin in. Nee, want ze noemde hem haar Heer. In Christus. In en door Christus. Kijk, daar heb je nou ook dat de Heer Jezus zichzelf hebt overgegeven tot de dood. Om ook zijn volk te herstellen in die goddelijke scheppingsorde. Absoluut. Daar wordt in onze dagen zo mee gesjoemeld, mensen. Dat zijn roepende zonden. Alsof een homo een kind van God kan zijn. Het kan niet hoor. Het kan niet. Gods woord snijdt dat op elke bladzijde af. Want hij haat de ongerechtigheid. Dus als je dat bent, dan ben je in een staat van ongerechtigheid. Dan ben je nog dik onder de wet en onder de toorn Gods. En dat wordt nou allemaal zalig gesproken in onze dagen. Daarom gaat God vuur spuwen, om het zomaar eens te zeggen. Want diezelfde God die Sodom en Gomorra, dat gebed van Abraham, dat hielp niks meer. Want God had het besloten om Sodom en Gomorra om te brengen. Omdat ze zich niet bekeerd hebben op de prediking van Lot. En de Ninevieten hebben zich wel bekeerd op de prediking van Jona. En daarom staat er zo schoon over dat oordeel. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd en hij deed het niet. Nou, dat zou voor die Ninevieten een eeuwig wonder geweest zijn. Die koning van, ik ben altijd zo verbaasd wat er geschreven staat over die koning van Nineveh. En hij legde zijn koninklijk kleed af. Waar hoor je daar in onze dagen nog van? Hij legde zijn koninklijk kleed en hij bekleedde zich net als alle inwoners met zak en as. Daartoe had hij bevel gegeven. Zelfs de beesten mochten niet gevoerd, nog water gegeven worden. Hij zegt, wie weet, zegt hij. Nou mensen, dan moet je toch wel een rechteloos mens geworden zijn. Hè? Wie weet, zegt hij. En dan staat er van God tegen de zin van Jona. Want als die aan de atoomknop, als die tassie van Trump gaat, dan had hij alle atoomknoppen ingedrukt. Weg met de goddeloze Nineveh. Nee, zegt de Heer. Heb gij niet gezien zoveel vrouwen, zoveel kinderen en zoveel vee? En die mensen die hebben zich bekeerd op uw prediking. En hij deed het niet. Dat oordeel, dat ging niet door. Want dat was wel gelegen in de wil des bevels van God, maar niet in de wil des besluits van God. Maar de vernietiging van Sodom en Gomorra was verankerd in de wil des besluits van God. Daar kwam Abraham, die kon bidden wat hij wou, maar dat hielp niet. De Heer heeft hem niet om dat gebed bestraft. Maar ja, de Heer heeft het toch niet verhoord. Hij heeft het toch verhoord. Heeft hij toch verhoord? Ja. Want Abraham bad niet zozeer om Sodom en Gomorra, maar Abraham bad om het behoud van Lot. En dan moest Abrahams gedachtegang was zo klein dat de Heer naar Sodom en Gomorra moest bewaren om Lot te bewaren. Nee, zeg Heer, ik ga Sodom en Gomorra vernietigen en ik kan even Lot bewaren. Nou, u hebt het gezien hoe Lot uit Sodom en Gomorra gehaald is geworden door die engelen. Met zijn vrouw en zijn twee dochters. Want zijn schoonzonen die zeiden, die staken een lange neus. Hij was in hun ogen als jokkende. Toen Lot, die oordeelsprediking, ja, gelijkerwijze Jona, die oordeelsprediking in de straten van Sodom liet horen. En het, de staat van die schoonzonen, ze waren nog net niet getrouwd met die dochters. Hij was in zijn ogen als jokkende. Dus Lot werd weggezet. Nou ja, die man, die is oud geworden en die is niet meer goed bij zijn verstand. Zo hebben ze ook over Noach gepraat, hoor, al die mensen, al die reformatorische mensen in onze dagen. Want het zal zijn als in de dagen van Noach. Want als ik het woord preek, dan zegt heel de godsdienst, dat zijn toch ongelofelijke dingen, dat gebeurt toch lang niet meer. Nou, zo spraken ze ook in de dagen van Noach. Dan zeg je, Noach, ga je eigen moestuin zo'n groot schip bouwen? Zullen we de psychiater er maar even bij halen?
Nou, dat is vandaag. Wie slaan? Die praat de wereld? Nee, de dominees! Omdat ze er zelf niks van kennen. Ze kennen niks van het oordeel. Ze kennen die scepter van Christus niet. Ze hebben het wel over Christus, maar nooit over zijn scepter. Maar de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. Want die scepter blijft in eeuwigheid. Het is een eeuwige scepter. Dat is een eeuwig heersende scepter. Daar heb je het woord. Het woord van God is het einde van alle tegenspraak. Maar dat is ook het begin. Het begin. In de beginnen. Zei God, sprak God. Schiep God de hemel en de aarde. En hij zeide, er is licht. Hij was ook het begin. Het begin der schepping Gods. Het werk der schepping wordt ook aan Christus toegeschreven. Als ook het werk der herschepping. God de Vader heeft al die macht op hem gelegd. Gij zijt mijn zoon, ik heb u gegenereerd. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. In niet op. De godsdienst heeft het op hun lippen. Maar Christus heeft het in zijn lippen. Ja, mens, daar zit nou een eeuwigheidsverschil tussen. En als het in je lippen legt, dan komt het uit je hart voort. Dat is nou het hele verschil. En als het op je lippen legt, dan kan het eraf vallen. Want de mens, die van de staai, die neemt die kerstboodschap op zijn lippen. Ja. En nooit een doorn voor God, nooit een verdoemelijke doorn voor God geweest. Nooit! Nou, daar zou je achterkomen, daar zou je achterkomen. Als je je ziel zo bedriegt, ja, dat je, wel wat vanmiddag op de catechisatie, op die vaste grond, die rotsgrond, hè, waarvan die vraag, ik kan het allemaal niet herhalen, maar die rotsgrond Christus en onze koning is van Israël als God gegeven. Dat zal toch een gegeven koning moeten zijn. Heb je hem gestolen of heb je hem aangenomen door de vrijmoedigheid des geloofs? En dan is die geschonken. Je kan alleen maar een geschenk aannemen. Je kent toch niet in het luchtledige, kan je iets pakken. Nou, Gods volk heeft ook geen handen om het aan te nemen. En ze hebben hem toch aangenomen. Want die hem aangenomen, dat is ontvangen hebben. Hè? Die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk die zijn naam geloven. Dat is zo'n vrij werk. Hè? Ik heb vanmorgen iets gezegd over die vrijmoedigheid des geloofs. Dat is niet de grond hoor. Nou, maar dat vloeit uit die schenking voort. Want kijk, het geloof is ook een gave Gods. Als de Heere een zondaar rechtvaardigt, dan is er in die zondaar geen enkele aanmerking, alle aanmerkingen om hem te verdoemen. Want dan heb je alle kenmerken van een verworpene. En zo zaligt de Heere zijn volk. Daarom, daartoe is die gezalfd. Daartoe, moet ik het u nog een keer voorlezen. Waarom is die gezalfd? Hij is gezalfd om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Die zijn zo tot de hel toe vernederd. Ja. Die ontvangen hun oordeel in zachtmoedigheid. Dus dat betekent dat ze hun vonnis omhelzen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Niet met een EHBO-pleister, niet met een doekje voor het bloeden. Nee, nee. Dat kankergezwel is eruit gesneden. Want Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Dat maken ze er in onze dagen allemaal van. En als je de zonde bestraft bij God vandaan, dan ben je aan het schelden. Nou, dan zou je straks een scheldende Christus voor de rechterstoel. Dan zou je straks staan voor een scheldende rechter die je scheldt ter helle. De Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u. En dan neemt hij het voor zijn volk op die gekocht heeft met zijn bloed. Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? En dan heb je heel je leven Gods volk zitten vervolgen, heimelijk of openbaar. Of je nou predikant bent, of je nou een naam hebt die klinkt als een klok, daar houdt God geen rekening mee, want hij handelt zonder aanziens des persoons. Een verachte mijnwerker, die is in zijn ogen meer waard, als die zijn bruid is, als die tot zijn bruid behoort. Als dat je lid bent van een royal familie. Dat maakt de Heere absoluut niks uit. Nou. Hij zal die verachten, zetten tussen prinsen en koningen. Dat is ook zijn volk, want hij heeft ze gesteld. Gij zijt een koninklijk priesterdom. Ja? En dat zijn in zichzelf zulke beste niet hoor. Nou. Paulus, een vervolger van de gemeente Gods, kunnen die nog zalig worden? Nou, dat staat in Gods woord. En zo leert Gods volk zich allemaal kennen. Hè? Want als je onder de wet verkeert, als een vrome, rijke jongeling, dat zijn de christenvervolgers. Hè? Die van de staai die rijk en verrijkt, geen ding gebrek. Het is een christenvervolger. Letterlijk. Je moet er maar eens de waarheid schrijven. Weet je waar je dan ontmoet? Een NSB'er. Letterlijk. Het zijn jezuïeten. Daar hoef je niet voor op te passen in die zin. Wees daar niet bevreesd voor hoor. Maar pak ze bij de baard. Net zoals David die leeuw en die beer bij die baard pakte die zijn kudde bedreigde. En slaat hem. En hij sloeg ze met zijn knots de hersens in. En zo strijdt Gods volk door die scepter van Christus. God u zwaart aan uw zijde. Christus gaat ons voor. Die held, die verlossen zal. Die is aan de spits getreden. En die gaat nooit meer in de achterhoede. Hij is ook de achterhoede. Maar hij gaat altijd zijn volk voor. Ja. En zijn pijlen treffen in het hart van koningsvijanden. Dan word je een boog in de handen van Christus. Nou, daarvan zegt Jozef, mijn boog is in stijvigheid gebleven. Door de armen van de machtige, Jacobs. Daar heb je het nou. Jozef was een boog. Hij was niet de pijl. Dat was Gods woord. Hij was een boog. En de Heere gaat die boog spannen. En daarvan zegt Jozef, mijn boog is altijd in stijvigheid gebleven. Stond altijd op scherp. Je kan een geweer op safe zetten of op scherp. Nou, als je een geweer op scherp hebt, ja, dan kan je hem elk ogenblik. Pull de trigger en dan komt de bullet eruit. Ja. En zo werkt de Heer in het geestelijke. Zijn pijlen zijn zo scherp, hij schiet in het hart van koningsvijanden. Dat gebeurt op de Pinksterdag, mannen en broeders. Wat moeten we, hun harten waren zodanig getroffen. Zo. Niet zomaar een overtuiging hier hoor. Nou, ze waren doorschoten. Doorgezaagd staat er in de grond al. Dan wordt het sterven. Je kan geraakt zijn door het woord, maar je moet doorschoten zijn. Ze treffen diep in het hart van koningsvijanden. Het hart wordt doorgeschoten. In tweeën geschoten betekent dat eigenlijk. Dat zijn die zachtmoedigen. Die een welbehagen krijgen in de straffen der ongerechtigheid. En als dan de Heer Jezus voorbij komt in hun geboortebloed. Dan kunnen ze nog enigszins schermen. Gij zoon Davids, ontfermt u mijner. Want ze zijn rechteloos geworden. Ben je als rechteloos geworden? Nou, dan komt hij zeer spoedig, dat kan ik je vertellen. Ja. Want kijk, die scepter, dat betekent ook dat hij alles vlak maakt. Dat is ook de grondbetekenis van het woord scepter. Dat hij alles, de Heere, hij komt over de bergen en over de... Hij maakt bergen vlak en zeeën droog. Ja. Als God komt, maakt hij alles vlak. Tussen God en de ziel. Dat bewerkt die scepter van Christus. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. En zij treffen in het hart van konings vijanden. Ben je als door zijn pijl getroffen. Daar kan je het niet lang in uithouden hoor. Want die pinkstelingen roepen het uit. Maar de broeders, wat moeten wij doen? Ja, als je daar nog het leven vloeit wegvloeien. Dan denk je dat je nog een halm aan de wet hebt. Wat moeten wij doen? Nou, Petrus zegt. Laat los. En u zal losgelaten worden. Bekeert u. Nou, dat was niet meer mogelijk. Dat was voor die moordenaar een kruis ook niet meer mogelijk. Daarom zegt hij, gedenk mijner. Niet, Heere, bekeer mij. Want ja, dat was niet meer mogelijk. Afgesneden. Want hij hing daar ten dode. Hij kon niet meer van de kruis af. Dus hij bad ook niet, verlos me van de kruis. Daar kwam hij niet vanaf. Hij omhelsde zijn straf. Wij dan waardiglijk ontvangen straf, hetgeen we gedaan hebben. Gedenk mijner als gij, niet wij, gij. Tegenwoordig wordt het allemaal algemeen gemaakt. Wij, ons. Ja. Maar het moet persoonlijk, je moet het persoonlijk uit zijn mond gehoord hebben. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou me schenden. Dat maakt zo onoverwinnelijk. Het woord van de koning, waar het woord van de koning is, daar is heerschappij. En waar de geest van de koning is, al daar is vrijheid. Al was hij ook midden op het battlefield, daar is vrijheid. Daar is vrede, daar is rust. Want er blijft een rust over voor het volk van God. Dan zet de Heer zijn volk nu al in, hoor, in die rust. Want zijn naam is Vredevorst. Ja. Dus die herschepper, die Christus, ja, die is ook door God gezonden als Vredevorst. Want gij hebt gerechtigheid lief. Uw scepter, uw koninkrijk is een rechtmatige scepter. Ja, dus de Heer die oordeelt ook wel eens tussen zijn volk. Ja. Maar kijk, een hand kan tegen de voet niet zeggen, ik heb je niet voor nodig. Maar als dat wel zo is, dan komt de Heer je ook tegen, al was hij 10 keer bekeerd. Al was hij 10 keer bekeerd. Paulus kwam, of God kwam Petrus door middel van Paulus tegen. Petrus liep tegen God op in Antiochië. Toen die ging veinzen met de Joden. En veinzerij kan God niet verdragen. Dat staat hier. Want en haat goddeloosheid. Dat was pure goddeloosheid wat Petrus aan de hand hield. Veinzen, het is verschrikkelijk. En al Gods volk zal het wel bekennen. Die veinsneigingen. Waar ook Gods volk bevangen mee kan zijn. Petrus werd een ogeling bevangen door de veinzerij. Nou, dan ben je ook weer een vijand van God en Christus. Je weet niet half hoe een vijand we zijn. Vroeger vroeg Gods volk zich elkaar af, hoe is het met je vijandschap? Tegenwoordig is het allemaal zo vroom geworden. Maar vroeger was Gods volk nog dat eerlijk gemaakt, hoe is het met je vijandschap gesteld? Ja. En als je die Schotse vaderen elkaar eens hoort vermanen, dan vliegen de vonken, dus dat kennen ze in ons niet meer verdragen, dat kennen ze in onze dagen. Ze kennen niks meer verdragen. Allemaal van die papkinderen geloof. Van die viswijven praat. Maar je moet er maar eens een tegenkomen. Ik heb Veldman bij God vandaan moeten bestraffen. En hij vloog op als een gestoken wesp. Nou, daar klopt niks van. Hoor. Dat kan ik je vertellen. Daar klopt niks van. Want Petrus viel niet voor Paulus. Hij viel voor het woord. Maar daar vallen ze in onze dagen niet meer voor. Nou, dan ben je er nooit door gerechtvaardig geworden. Dat kan ik je bij God vandaan vertellen. Dan ben je er nooit door gerechtvaardigd geworden. Want als de Heer door dat woord, door die scepter, je eens die gouden genade scepter hebt toegereikt, dan val hij altijd voor het woord. Altijd. Ja, Gods volk moet wel eens bestraft worden, oh ja zeker, maar dan val hij ervoor. En niet bij de willekeur van s'mensen oordeel, bij die Kleiniaanse oordelingen. Want dat is gewoon de theologie van de duivel en meer niet. Die denken dat ze ook zeg maar, de knopen kunnen ontbinden en overal een oordeel over uitspreken. Maar zo is het niet hoor. Nou, zo is het niet. Dat zijn mensen die denken dat ze de geesten uit God kunnen beproeven. Nou. Die hebben hun eigen nog nooit beproefd. Ze zijn zelf nog nooit beproefd geworden tot in de hel toe. Nou, dan kun je er ook niet over oordelen. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Wat ziet gij de splinter in uw broeders oog? En de balk in eigen oog hebben ze nog nooit ontdekt. Dezulken zijn het verboden om het te oordelen. Maar Gods volk moet oordelen. Een rechtvaardig oordeel. Oh ja, want ze zijn door die scepter van Christus onderwezen. Ze zijn door die scepter van Christus, door dat zwaard van Christus, zijn ze opgevoed, getraind in de krijgsorde van Christus. Ze strijden onder zijn krijgsbanier. Mensen, tot in onze dagen wordt dat helemaal niet meer gekend. Dat zijn geen helden in zichzelf. Ben je nou wijzer? Dan versta je er niks van. Nou. Die komen allemaal achter de Heer Jezus aan. En tegenwoordig hebben ze allemaal een Christus die zegt voorwaarts. Dat zegt de Heer Jezus nooit tegen ze van. Nooit. Het is altijd volg mij. Volg mij. Hierheen. Daarheen. Waar het lam ook heen gaat. Daar drukken de schapen de voetstappen van de herder. En daar zorgt de herder zelf voor. Hoor. Ja. Want ze worden getrokken met koorden. Dat zegt nou die bruid. Trek mij, dan zullen wij u nalopen. Omdat het een onwederstandelijke genadetrekking is. Dat hart is wedergeboren tot een levende hoop. En ze hebben al hun hoop, al hun verwachting op die bruidegom gezet. Ze rusten op zijn jaarwoord, want dat is de daad zelf. Dat jaarwoord, dat is een gegeven tot zaligheid, tot bescherming. En daar komen ze deze wereld mee door. Op zijn jawoord. Of hij het voelt of niet voelt. Toen de Heer Jezus tegen Petrus zeide. Werp u net aan de andere zijde van het schip. Toen heeft hij niet gezegd, nou heren, dat is nou visserslatijn, want dat klopt niet in onze visserij. Dan vangen we helemaal niks meer. Nee, Petrus voelde er niks van toen de Heer Jezus dat zei. Weet je wat hij zei, Petrus? Dat was nou een man vol des Heilige Geestes en vol des geloofs. Op uw woord, zegt hij, zullen wij het net aan de andere kant uitwerpen. Alleen op uw woord, meer had hij niet. Geen gevoel. Hij roemde ook niet op zijn geloof. Hij zegt, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Aan de andere kant, aan de verkeerde kant. En toen kwam het net vol van grote vissen. 153 stuks. Heb je het ooit gehoord? Ja, Petrus had het gehoord uit zijn mond. Dus het geloof hecht zich aan de woorden Gods. Hecht zich aan het woord Gods. Die uitgaande logos, op uw woord zal ik het doen. Ja. Want dat woord deed het. Hè? Petrus hoefde alleen maar, hij hoefde eigenlijk niks te doen. Want dat was nou, de vruchtelijke uitwerking van de woorden van Petrus kon het geen eens weigeren. Werp het net aan de andere zijde, dan kan Gods volk niet zeggen van nou ja, Jan heb het enigszins geprobeerd, hè? Naar Nineveh jongen, jij maar naar Nineveh. Nou, hij zegt, Jan, daar heb ik geen zin in, ik ga nou op vakantie in de Tarsis. En is hij er dan niet gekomen? Ja, is er toch gekomen. Want het woord had het gezegd. En dat woord, dat heeft zijn vervulling. Daar zorgt God voor. Omdat Christus de vervuller is van dat woord. Absolute waarheid. Dat is niet van, nou ja, nou leg ik het weer naast me neer. Nou, dan weet je niet wat voor kracht het woord hebt. Daar weet je echt niks van dan. Toen dat klonk, die roeping, nog krachtiger als de bliksem in mijn ziel. Ga dan heen, onderwijst alle volk. Ik zeg, heren, nee, daar heb ik geen zin in. En de straatstenen, die gingen onder mijn stoel van zo'n kracht had hij. Ja, maar zegt de Heer, ik heb niks met jouw zin te maken. Ik heb er zin in, om het door jou te doen. He? Toen Mozes dacht dat hij er ook nog een steentje moest bijdragen, net zoals meneer Ome. En toen sloeg hij de Egyptenaar het zand in, toen zegt de Heer, ja, nou ja. Ga nou nog maar even 40 jaar de woestijn in met de schapen van je schoonmoeder. Of met je schapen van je schoonvader. Want je bent er nog niet toe bekwaam, Mozes. Want niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En na die 40 jaar stond Mozes voor die brandende braambos. Toen zegt hij, ja nou. Toen zegt de Heer, nou is het de tijd. Nou is het de tijd. Hè? Ja, maar zegt Mozes, nou is het te laat. Want nou kan ik net geen woord meer uitbrengen. Ik heb 40 jaar in die woestijn verkeerd en die schapen zeggen niks terug. Hij was heel het spreken verleerd. Weet je wat het woord zegt? Mijn tong is een pen eensvaardige schrijvers, Mozes, en ik zal je die tong geven. En ik zal je zenden door de ik ben die ik zijn zal. De ik ben die ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Jawel. Jawel doet het. De genade doet het. Zijn woord doet het. He, wat zijn nou die engelen waar ook over gesproken wordt in Hebreeën 1? Dat zijn gedienstige geesten, gehoorzamende, de stem zijn woords. Ze kunnen het niet tegenstaan. Ze gaan op zijn bevel, op uw woord zal ik het net aan de verkeerde kant uitwerpen. Want als de Heer je vissen leert, geestelijke vissen leert, nou mensen, dat gaat tegen alle godsdienstige logica in. Dat zal ik je vertellen. Dat is zo onlogisch. Het is dwaasheid bij de mensen. Maar het is wijsheid bij God. En als je nou iets van die goddelijke wijsheid wil verstaan, moet je Christus kennen. Want hij is ons gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, onze heiligmaking en volkomen verlossing. Uit Christus vloeit al die wijsheid voort. Daarmee gaat hij zijn kerk onderwijzen. En dan moeten ze ook wel eens een tik krijgen met die scepter. Petrus kreeg een flinke klap met die scepter. In Antiochië toen hij met de Joden veinsde. Hij kreeg in de zaal van Caiaphas een flinke klap, maar dat was een klap der liefde. Toen begon de Heer Jezus een lied der liefde te zingen, alleen al door Petrus aan te kijken. En toen werd Petrus een kind van Korach, een hellevader. Want hij ging naar buiten en weende bitterlijk. Want de Heer zegt, Petrus, ik heb voor je betaald van verleden, van de zonde van verleden, heden en toekomst. En toen ging hij naar buiten en weende bitterlijk. Hij kon, maar kijk, Gods ware volk kan die liefde niet dragen. Nee, die is te zwaar om te dragen. En de zakken zijn als een doornweg onder de leliën van Dalen. Daar heb je Christus, daar heb je zijn kerk. En dan komen ze weer op als lelien van dalen. Ja, dat doet de Heer nou met zijn woord. Hè? De Heer zei tot die blindgeborene, geloof gij in de Zoon van God? Hij zegt, nee Heere, wie is zij, opdat ik in hem mogen geloven? Is dat de proces geweest? Nee, de Heere zei, ik ben het die met u spreekt. En daardoor is die man tot geloof gekomen. Dat was de wedergeboorte. Op de woorden Gods. Op het woord, op uw woord, zal ik het net uitwerpen. En gij zult vangen. Want de Heere belooft daar ook. Hij is ook de vervulling. Hij was de vangst van de... Hij zorgde. Door dat woord kwamen al die vissen in dat net. Die vissen hebben het allemaal gehoord. Oh, we moeten in dat net van Petrus, want de koning heeft gesproken. Hij is ook koning over de dieren. Wat dacht je me nou? Hij is koning over de zeeën. Wie is toch deze? Daar ook de zee en de wind hem gehoorzaam zijn. Daar gaat het hier over. Over die koning. Die koning der koningen, die heren der heren. Gij hebt gerechtigheid lief. En gij haat goddeloosheid. En als je wederom geboren bent en in Christus bevonden bent geworden, tot lof en prijs van zijn nooit genoeg volprezen naam, dan ga je ook gerechtigheid doen. Oh ja, dat kan niet anders. Want een goede boom brengt voort goede vruchten. Daar zorgt de Heere voor. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Daar staat hij voor in. Daar is hij borg voor geworden. Ook, van het ook over het stuk der dankbaarheid. Dan hebben we ook die borg net zo hard nodig als in het stuk der rechtvaardigmaking. Daar is geen onderscheid. En gij haat goddeloosheid, daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. God de Vader heeft zijn Zoon gezalfd met vreugdeolie. Dat is de uitstorting, dat is de zalving des Heilige Geestes. Die Christus zonder mate heeft ontvangen. Daar was geen limiet in. Wij ontvangen de Geest maar met mate. Naar de mate des Geestes van Christus. Naar de mate des geloofs van Christus. Maar Christus zonder mate, hè. Boven, want dat staat er hier ook, hè, gezalfd met vreugdeolie, boven uw medegenoten. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van Psalm 89. En daarvan het 11e zangvers, Psalm 89, het 11e zangvers.
Over that verse.
Gods volk te getuigen dat als dit lied gezongen wordt, dat lied der liefde, dan heb je toch weer tot de hel toe dicht en dood gezondigd. Als dit lied der liefde voor hellevaders, voor de kinderen van Korach gezongen worden, op schoos gaan in, notabene, op schoos gaan in. Dan gaan al die lelies open voor hellevaders. Weet je, dat is nou de kracht van de heiligmaking. Toen de Heer Jezus Petrus, die verloochende en vloekende Petrus, aankeek met ogen van eeuwige liefde. Dat is de kracht van de heiligmaking. Dat is de kracht van de godzaligheid. Dat is de kracht des geloofs. Mijn hart, weet je wat Petrus heeft gezongen onder dat weden? Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ja. Een onderwijzing, een lied der liefde. Voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op de schoos gaan nemen. En zo wordt die bruid, nou met die, een lelie der dalen. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochter. Zo ziet de Heer zijn volk. Er is gans geen gebrek aan u, bruid van Christus. Tenminste, als je eigen ook door die scepter laat vermanen. Nee, want daarin is nou het geheim. Hè? Want een bastard ondervindt geen vaderlijke strijdingen. Die mogen doen wat ze willen. Moet je maar eens opletten. Die van de stijl mag doen wat hij wil. Hem wordt niks in de weg gelegd. Dan ben je een bastard. Maar God straft zijn volk op zijn tijd. Kastijden betekent dat. Want straffen, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En God straft maar één keer. Hij heeft dat wraakzwaard. Zwaard ontwaakt tegen u, herder. Hebt hij in het hart van Christus laten neerdalen. En zo torende God over de zonde. God wilde bloed zien. Want zonder bloedstorting geen vergeving. En dat was een volmaakt offer. Hè? Nog volmaakter als alle volmaakte offeranden van het Oude Testament bij elkaar. Daar ging Christus te boven. En dat offer hebt de Heer aangenomen. Het was een dankoffer, een brandoffer, een reukoffer. Een lieflijke reuk den Heren. En hij is ook een dankoffer. Ja? Christus is ook een dankoffer. Hij bidt niet alleen voor zijn volk, hij dankt. Hij dankt ook voor zijn volk. Daar heb je het in het stuk de dankbaarheid. Die biddende, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Ja, dat is de kracht van de heiligmaking, want... Als Paulus zegt, het goede wat ik wil doen, doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil. Nou, ze willen het ook echt niet. Dat doen ze. Al was maar met één gedachte. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dat lijk van die oude mens? Daar willen ze van verlost worden. Het is beter om uit het lichaam uit te wonen. En om in de Here in te wonen. Dat is het allerbeste, zegt Paulus. We moeten alle Gods raad uitdienen. Want alleen is ze vaak, ik ben hier niet meer. Ja, ik zeg maar, ik zie je toch zitten. Ja, zegt ze, dat is maar het overschot. Maar haar hart was in de hemel. Haar wandel was in de hemel. Ja, en dat is van al Gods volk zo. Dat is niet voor één weggelegd, dat is voor allen weggelegd. Want Christus is een erfgenaam van alles en hij is ook een erfgenaam van allen. Hè, die hij gekocht heeft met zijn bloed. Ja, die gaat hij ook aanspreken. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden beduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. En de jonge dochters die achter haar zijn, die dochters van Jeruzalem, vol met medelijden, waartegen de Heere zei, ween niet over mij, maar over uzelf. Dat zijn van die sentimentele dochters, die menen het wel hoor. Maar ze moeten nog zo scherp onderwezen worden. Ze moeten van al dat sentimenten worden afgesneden. Ja. God houdt er geen sentimenteel volk op na. Hij houdt er een ellendig volk op na. Een arm. En ellendig, dan ben je ook werkelijk arm. En dan ben je ook werkelijk ellendig. He, die betrouwen. Geloven ze ook betrouwen. Op de naam des Heren. En steunen op hun God. Ja. Als God zwijgt. Zwijgt in zijn liefde. Kun je daar een voorbeeld van geven, prediker? Ja. In de zaal van Caïfas. Toen zweeg de Heer. Hij heeft niks gezegd. Hij keek alleen Petrus aan. Hij zweeg in zijn liefde. Hij zweeg in zijn eeuwige trouw.
En dat was voor Petrus een hernieuwing van de zaligheid. Hij werd wel daadwerkelijk aan de zeven Tiberiërs ook in zijn ambt hersteld. Hoor je zeker? Ja, ja. Want zijn scepter is een rechte scepter. Ook in het leven van de kerk, hoor. Je moet nou niet denken dat de Heer nou ja, eenmaal de zonde vergeven. En als hij dan in de zonde, nou ja. Nee, nee. Er komt weer die scepter openbaar. Denk er maar goed om. Er komt weer die scepter openbaar. Paulus zegt, ik dacht dat ik het oor dat vonnis des doods tegemoet reis. Je moet het maar lezen. Maar opdat ik niet op het vlees zou betrouwen, zegt hij. Kijk, ook Gods volk, we moeten er dagelijks van afgebracht worden. Want we zijn vleeselijk en vlees heult met vlees. En daar zorgt de Heer voor dat hij zijn volk scherp houdt. En zo scherp, geliefde, dat je niet meer op het vlees kunt steunen. Nee, daar ben je bedrogen. Hey, je bent met jezelf bedrogen uitgekomen. Je bent met alle mensen bedrogen uitgekomen. Alle mensen zijn leugenaars. Maar met de Heer ben je nooit. Het woord dat vlees geworden is, daar ben je nog nooit mee bedrogen uitgekomen. Nee. Nee. Want zijn werk is volmaakt, bekerende de ziel. En zij zullen geleid worden met alle blijdschap. Daar heb je ook weer die vrucht van die zalving van Christus. Hij deelt het ook zijn kerk mee. Op de Pinksterdag is dat een heilsfeit. Als heilsfeit uitgestort geworden, alle blijdschap en verheuging. En zij zullen ingaan in des koningspaleis. Dus daar is de wandel van Gods volk. Als je nou Gods volk wil zien wandelen, dan moet je eens vragen om een blik in het koningspaleis. Daar zie je Gods volk wandelen. Ook als ze gaan onder het kruis, onder het heilige kruis van Christus, dan is een wandel in de hemel. Dus zij zullen ingaan in des koningspaleis. Straks voorgoed, finaal. Door aanschouwen, maar hier door het geloof. In plaats van uw vaderen zullen de zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. En ik zal uws naams doen gedenken van geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwig en altoos. Dus ook de heidenen, Jood en heiden. Die hebt die beide aan het kruis verzoend met God. Jood en heiden. Ja, die in hem geloven, vanzelfsprekend. Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dat is niet alle mensen in de wereld, bij wijze. Want dat strijdt met zijn hoge priestelijke beden. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dan moet je niet redeneren van, ja, nou ja, als je nou in Christus bent, dan ben je ervan verzekerd dat je. De Heer weet wie de zijnen zijn, maar zijn volk weet het ook, hoor. Zijn volk weet het ook. Ik ben van Christus en Christus ben ik. Oh ja. Kun je dat vasthouden? Dat hoef je niet vast te houden, dat houdt God vast. Als je van Christus gegrepen bent, dan houdt hij je vast. En ook als hij je struikelt, richt hij je weer op. Ja, dus die vijandin heeft zich nergens over te verblijden. Ook al roepen ze in een koor, nou is het met hem gedaan. Nee, zegt de Heere, mijn werk zal zijn tot in eeuwigheid. En mijn woord tot in eeuwigheid. En er zal geen woord uit zijn mond ter aarde vallen. Dat is toch een troostvolk van God. Al voel ik nou niet, dan moet je niet zeggen, dat, ja, Gods volk zegt, ik heb geen geloof. Nou, Petrus voelde er ook niks van. Een net leeg. En de Heer zegt, gooit het net aan de andere kant. Hij zegt, op uw woord zal ik het doen. Het is natuurlijk de grootste dwaasheid, maar op uw woord doe ik het. Ja, daar heb ik. Want wat God zegt, dat is in de ogen der braven altijd dwaasheid. Nou, we moesten een ark bouwen op Gods bevel. Dat is toch dwaas? Dat ga je toch niet doen? Maar dan weet je niks van het leven des geloofs, want dat is een aaneengeregen dwaasheid in de ogen der mensen. Maar het dwaze der God, het minste van God is, dat is wijsheid bij God. Het minste wat God doet, want dat kan geen mens bewerken. Het minste wat God doet, kan geen mens bewerken. Laat staan en dan ben je ook in het minste getrouw. Als je niet in het minste getrouw bent, ben je in het grote ook niet. Nee. En daarin gaat de Heer zijn kerk oefenen om getrouwd te zijn over zijn zaak. En dan blijft er één over. De getrouwe. Ik heb de pers alleen getreden. Dat is de roem van de kerk met een hoofdletter. En niemand van de volken. Zijt getrouwd tot de dood. Ja, dan geven ze allemaal de eer in Christus. En dan rukken ze de kroon van haar hoofd door u. Want gij zijt het. Gij alleen. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. Heere, dat woord. Het is zo scherpsnijdend.
Maar wat zal vlees ons deren? Gij zijt het alleen. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. Heere, gij zijt gekomen. Gij hebt uw kerk als een buit medegevoerd. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En daar vandaan zult gij wederkomen op de wolken des hemels. Om die opstanding ter doden te bevelen. Op de stem des Archangels. Dan zult gij oordelen de levenden en de doden. En dan mag uw volk altijd bij u zijn. Heere, ach dat we verteerd werden door dat verlangen. Om altijd, zoals Asaf het zei. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Maar om uw raad uit te dienen is ook dierbaar. Is zeer dierbaar. Want daarvoor heb Christus zijn bloed gestort. Tot de laatste druppel. En dan moeten we tot het laatste uur uw raad uitdienen. Konnen mocht het zijn, in en om Jezus wil. Amen. Geliefden, laten we nog zingen van Psalm 89 en daarvan het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeborene zoon. Door al zijn broeders te eren, als koning zal hij zelf... de koningen regeren. En wat er verder volgt in de 12e zangvers van Psalm 89.
Oh,
zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.